deze muzikale themaavond door de orgelcommissie van onze gemeente belegd ten bate van het orgel voor de nieuwe Emmanuelkerk. Het thema van deze avond is Calvijn en de psalmen. Het kan u niet ontgaan zijn dat het dit jaar 500 jaar geleden is dat Johannes Calvijn werd geboren. Er zijn heel veel herdenkingen in het land geweest, ook in het buitenland, theologische conferenties en exposities. Wij willen vanavond inzoomen op één bepaald gebied, namelijk het psalmgezang. Hoe is het gekomen dat de kerk van de reformatie weer is gaan zingen en de gemeentezang in ere is hersteld? Daar is een hele geschiedenis te vertellen, ook van verschillende psalmrijmingen die in de tijd van de reformatie en daarna zijn ontstaan. Dat kan vanavond niet allemaal aan de orde komen, maar we willen wel proberen om een tipje van die sluier op te lichten, er iets van te vertellen, maar u er ook van iets te laten horen, muzikaal gezien, en dat u ook als het ware meegenomen wordt om er zelf van te zingen. Het thema is geformuleerd psalmen rond Calvijn. Dat lijkt een beetje een merkwaardige woordcombinatie, maar daarmee wil wel aangeduid zijn dat niet alleen Calvijn zelf aandacht heeft gevraagd voor de berijming van de psalmen in de landstaal ten einde de gemeente in de gelegenheid te stellen die zelf te kunnen zingen, maar ook voor hem en naast hem en na hem zijn er anderen geweest die zich bezig hielden met de psalmberijming en de muziek. Wel, daar hopen we vanavond dus met elkaar van te horen en naar ik hoop van te kunnen genieten. Ik wil de avond met u openen door te lezen uit Psalm 149. Halleluja, zingt de Heere een nieuw lied. Zijn lof zij in de gemeente zijn er gunstgenoten. Dat Israël zich verblijde in degene die hem gemaakt heeft, dat de kinderen Sion zich verheugen over hun koning. Dat zij zijn naam loven op de fluit, dat zij hem psalm zingen op de trommel en harp. Want de Heere heeft een welgevallen aan zijn volk, hij zal de zachtmoedigen versieren met heil. Dat zijn gunstgenoten van vreugde opspringen om die eer, dat zij juichen op hun legers. De verheffingen Gods zullen in hun keel zijn en een tweesnijdend zwaard in hun hand, om wraak te doen over de heidenen en bestraffingen over de volken, om hun koningen te binden met ketenen en hun achtbaren met ijzeren boeien, om het beschreven recht over hen te doen. Dit zal de heerlijkheid van al zijn gunstgenoten zijn. Halleluja. Ik wil eigenlijk in mijn openingswoord, naar aanleiding van deze psalm, vooral Calvijn ook aan het woord laten over Psalm 149. En Calvijn begint zijn uitleg van deze psalm met te zeggen dat deze psalm vermoedelijk tijdens of na de Babylonische ballingschap gedicht zal zijn. De profeet heeft de gelovigen willen aanmoedigen om op een volkomen verlossing te hopen, waarvoor de Heere nu klaarblijkelijk al de voorbereidingen heeft getroffen. Die volkomen verlossing, waarnaar ze mogen uitzien, heeft alles te maken met de komende Messias, want alleen door hem is er hoop. Ook vandaag geldt dat. Niet alleen voor de mensen van toen, toen deze psalm werd gedicht, maar ook in de tijd van Calvijn en voor ons vandaag. Er kan geen hoop zijn buiten die gezegende Messias om. Maar wie daar zicht op krijgt, ja, die leert ook zingen. Halleluja, zingt de Heere een nieuw lied. Zijn lof zij in de gemeente, zijn er gunstgenoten. Een nieuw lied, Calvijn zegt, dat wordt tegenover de algemeen in gebruik zijnde liederen gesteld, waarmee Gods lof wordt gezongen. Er is nu iets nieuws te melden dus. God heeft grote en nieuwe dingen gedaan, daarom is het gepast om hem te loven in een nieuw lied. Die grote en nieuwe dingen die God gedaan heeft en waar dit lied aan gewijd is, ziet dus op het feit dat God wilde omzien naar zijn volk en in Christus voor hen volkomen verlossing heeft bereid. En ik vraag u en jullie vanavond, zouden wij vandaag ook een nieuw lied kunnen zingen. Omdat die oude waarheid, dat oude en beproefde evangelie ons hart is gaan raken. Zo is gaan raken dat het helemaal nieuw voor ons werd. En wij ook nieuw geworden zijn, nieuw geboren kinderkens, vernieuwd door de Heilige Geest. Kunt u ook iets nieuws vertellen, wat God aan uw ziel gedaan heeft? Zing dan de Heere een nieuw lied. Dat moet gebeuren, zegt Psalm 149, in de vergadering van zijn gunstgenoten. En dat raakt dus eigenlijk meteen het thema van de gemeentezang. Maar de heilige plaats van samenkomst, de tempel, lag toch in puin? Inderdaad. En daarom hoort Calvijn hierin een bedekte profetie dat de tijd zal komen, en dan citeer ik hem, wanneer de kerk wederom tot één lichaam zal verenigd zijn om de lof van God in de plechtige bijeenkomst te vermelden. Dat ziet op die heerlijke toekomst, dat niet alleen het Joodse volk de kerk vormt, maar uit alle volken ze bijeengebracht worden en ze zich zullen scharen rondom die gezegende Messias. Hoewel zij nu verstoken zijn van het beloofde land, het volk in de ballingschap, is God niet opgehouden hun maker en koning te zijn. Wat spreekt dat van Gods trouw? Daar moeten wij het vandaag toch ook van hebben. En juist dat wekt het loflied in ons hart. En dan staat er dat zij zijn naam loven op de fluit, dat ze een psalm zingen op de trommel en harp. Wat zegt Calvijn over de muziekinstrumenten die hier genoemd worden? U zou misschien verwachten dat Calvijn zegt, nou die moeten we dan ook weer gaan gebruiken. De fluit, de trommel en de harp, maar nee. De muziekinstrumenten waarvan hij spreekt, zegt Calvijn, behoren tot de tijd van hun eerste opvoeding. Hetgeen wij wel in gedachten moeten houden, opdat wij niet door een zotte navolging ervan de dingen tot ons gebruik aanwenden die meer bijzonder voor het oude volk waren aangewezen. Met andere woorden, die fluit, die trommel en die harp, dat hoorde bij de oude bedeling. Dat moeten wij niet navolgen, dat zou zot zijn, zegt Calvijn heel sterk. Dus het gebruik van muziekinstrumenten in de eredienst, dat was voor de reformator van Genève taboe. Er werd a cappella gezongen, zonder muzikale begeleiding. Die muziekinstrumenten hoorden bij de tijd van de schaduwen van het Oude Testament, bij rituele gebruiken die voor ons zijn afgeschaft. Maar dan gaat de psalm verder, dat de Heere een welgevallen heeft aan zijn volk en hij de zachtmoedigen zal versieren met heil. Dat welgevallen is zo'n diep Bijbels woord. Het is louter zijn welbehagen en dus geen verdienste van de mens dat hij dit volk heeft verkoren. Deze armen en beproefden, die in de psalm worden genoemd, zijn nu soms ter neergeslagen, maar ze mogen uitzien naar de God van hun heil. Want als hij een welgevallen in hen heeft, dan kan het niet zo zijn dat hij ze aan hun lot zou overlaten. En vandaar dat de gelovigen worden opgewekt om hun God te zingen op hun legersteden. Als ze gaan slapen op hun bed, dat ziet hierop, zegt Calvijn, dat de gelovigen de hoop mogen koesteren van een langdurige periode van rust onder de bescherming van hun God. Zo worden ze toegerust voor de strijd die nog geleverd moet worden. Er zal een tweesnijdend zwaard in hun hand zijn, maar de overwinning staat vast. Dat is volgens het beschreven recht, zegt het slot van de psalm. Gods recht, beschreven in zijn woord. De zachtmoedigen ontvangen een tweesnijdend zwaard in de hand, terwijl een loflied voor God uit hun mond wordt gehoord. Wij hebben vandaag een ander zwaard in handen gekregen, namelijk het zwaard van het woord. Maar hoe meer we dat hanteren en erdoor geraakt worden, hoe meer het ons op het plekje zal brengen waar we verstaan, zingt de Heere een nieuw lied, zijn lof, zij in de gemeente van zijn gunstgenoten. Laten we nu samen de Heere bidden om zijn zegen. Trouwe Heere, we zijn hier vanavond bijeengekomen, deze doordeweekse avond, voor een muziek- en psalmzangavond. En wij bidden om uw zegen, dat ook vanavond uw lof mag klinken zoals het ons in Psalm 149 wordt voorgehouden. En we hebben ook geluisterd naar de uitleg van de reformator van Genève, Johannes Calvijn, hoe die dit ook wist toe te passen op de gemeente van toen, en wij mogen het ook toepassen op ons vandaag. Heere, wilt u met uw geest zo werken in ons hart, dat wij ook een nieuw lied mogen zingen, uw naam ter eer, omdat we nieuwe blijken van uw gunst in ons leven hebben ervaren. Wat zou dat groot zijn. Heere, geef dat vanavond ook alles op een goede, ordelijke en stichtelijke manier mag verlopen. En sterkt u allen die een bijdrage leveren, in het bijzonder de beide organisten. En Heere, geef dat ook deze avond mag uitlopen op uw eer alleen. Bewaar ons voor de zonde en vergeef ons onze zonden door ze te bedekken met het dierbare bloed van uw lieve Zoon. En wil ons bidden en danken verhoren om zijnentwil. Amen. Ik wil vanavond bij het programma dat u voor u hebt bij verschillende onderdelen nog even een korte toelichting geven. Namelijk bij de namen die u vindt bij verschillende onderdelen. Die van Zweling, die van Marnix van Sint Aldegonde en van Petrus d'Athene. We gaan dus zo luisteren naar een variatie over Psalm 116. Zoals door Jan Pieterszoon Zweling is geschreven. Zweling is geboren in 1562 als de oudste zoon van Pieter Zweling. In 1564, het jaar van Calvijns overlijden, verhuisde de familie van Deventer naar Amsterdam, waar vader Pieter organist werd van de oude of Sint-Nicolaaskerk. We mogen wel aannemen dat Jan Pieterszoon Zweling het klavierspel van zijn vader heeft geleerd en vaststaat dat hij zelf ook aan de oude kerk als organist was verbonden na de dood van zijn vader. Zweling was als componist en als muziekpedagoog tot ver buiten de landsgrenzen bekend en beroemd. Hij heeft een aantal koraalvariaties gecomponeerd op basis van de melodieën uit het Geneefse psalter. Deze bracht hij als componist en organist in de oude kerk te Amsterdam ten gehore. Weliswaar niet in de zondagse erediensten, maar wel door de weeks. En zo klonken de psalmmelodieën die toen nieuw waren in de kerk. Hij componeerde enkele psalmvariaties voor orgel, waarbij de melodie een aantal maal ongewijzigd voorkomt en bij elke variatie virtuoos omspeeld wordt. Op die manier konden de kerkmensen vertrouwd raken met de melodieën. Dit heeft prachtige composities opgeleverd die er op de dag van vandaag zeer geliefd zijn. En we gaan nu dus luisteren naar zijn variatie over Psalm 116. Thank you. geboren in 1540 en hij leefde tot 1598. Dus ook iemand die leefde in de begintijd van de Reformatie. We kennen Marnix vooral als de dichter van het Wilhelmus. Maar Marnix heeft ook een psalmberijming verzorgd. Deze verscheen in 1580, terwijl de berijming van Dathen al eerder was verschenen, namelijk in 1566. Kenners zijn het erover eens, met name taalkundigen, dat de berijming van Marnix van een beter niveau was. De tekst sloot beter aan bij de Hebreeuwse grondtekst van de psalmen en de verhouding tussen tekst en melodie was ook beter dan die van Dathen. Toch heeft de berijming van Marnix zich niet een vaste plaats kunnen veroveren in de kerk van de Reformatie in Nederland. Dat had te maken met het taalgebruik dat voor de beleving van de gewone mensen iets te aristocratisch was. Dat was bij het gewone volk niet geliefd. De tweede reden was dat de boekhandelaren inmiddels hele voorraden van Dathens psalmboek hadden liggen en er ontstond een soort lobby om de invoering van Marnix tegen te houden vanwege hun zakelijke belangen. Niettemin is het de moeite waard om kennis te maken met de berijming van Marnix en we gaan nu samen zingen uit zijn berijming Psalm 6 vers 1, 3, 11 en 12 die u op uw programma vindt. Calvijn en de gemeentezang. Voor ons is het een vanzelfsprekendheid. Als zondags de gemeente samenkomt, dan wordt er ook gezongen. Door de gemeente. Maar als we ons proberen te verplaatsen naar de tijd van de reformatie, dienen we ons te realiseren dat het toen heel anders was. Vanaf de 4e eeuw was er een ontwikkeling geweest in de katholieke kerk die ertoe leidde dat de kerkmuziek werd uitgevoerd door de geestelijken en of door specialisten. De gemeenteleden zaten erbij en hoorden het aan, maar waren niet zelf actief betrokken bij het zingen van Gods lof. Op een hele enkele uitzondering na, op een bepaalde feestdag of na een feestdag, kon het gebeuren dat de gemeente een vers zong in de landstaal in afwisseling met de koorzang die in het Latijn was. Dat in de centra van de reformatie, zoals Straatsburg en Genève, de gemeentezang werd ingevoerd, was dus een novum. We hebben een getuigenis dat ons bewaard gebleven is van een Nederlandse jongeman, Gerard Geldenaar uit Nijmegen, die in 1529 de Duitsstalige dienst in de kathedraal van Straatsburg bezoekt. Hij hoort daar de grote gemeente zingen. En hij schrijft dat dat grote indruk op hem heeft gemaakt. Dat moet wat geweest zijn. En zo is eigenlijk vanaf het allerprilste begin in de kerken van de reformatie dat gebruik ingevoerd, zij het stapje voor stapje, dat de gemeente de psalmen ging zingen. Toen Calvijn in 1536 voor de eerste keer in Genève kwam, heeft hij zich meteen ingezet voor het doen ontstaan van psalmrijmingen met melodieën die het mogelijk maakten dat de gemeente ze zou kunnen zingen. Van 1539 tot 1541 verbleef Calvijn in Straatsburg, omdat hij uit Genève was verdreven. En daar in Straatsburg trof hij enkele psalmen aan die door Clément Marot in het Frans waren vertaald. We hoorden dus net al dat er in de Duitsstalige gemeente in Straatsburg ook al werd gezongen, maar in de Franstalige gemeente nog niet. Calvijn ging zelf ook aan de slag en zo ontstond het eerste psalmboekje met ruim 20 psalmen en lofzangen, waarvan er dus een paar van de hand van Calvijn zelf waren. Telkens wanneer er weer nieuwe berijmingen beschikbaar kwamen, kwam er een uitgebreidere editie. Dus werden die nieuwe psalmen die nu vertaald waren in het Frans en berijmd in het Frans toegevoegd. Totdat in 1562 alle 150 psalmen in het Frans waren berijmd. Daaraan hebben meegewerkt met name de al eerder genoemde Clément Marot. Dat was de Franse hofdichter. Man van grote dichterlijke gaven. En Theodorus Beza, die mede leiding gaf aan de reformatie in Genève. Beza was Calvijns opvolger later en hij was ook de eerste rector van de door Calvijn gestichte Theologische Academie in Genève. Waarom vond Calvijn en waarom vond de reformatie in het algemeen het zo belangrijk om te zingen? Calvijn zag het zingen als een speciale vorm van bidden en aanbidden van God. En het is heel belangrijk om dat goed tot ons door te laten dringen. Ook om dat principe vast te houden. Want daarmee is meteen gezegd dat ons zingen net zo eerbiedig dient te zijn als ons bidden. Als wij zingen, dan naderen we in feite biddend en aanbiddend tot een heilig God. In zijn voorwoord op de editie van het Geneefse psalm en gebedenboek uit 1542, dat heet La Forme de Prière et des Chants Ecclésiastiques, een voorwoord dat later door Datteen ook is vertaald in dienstpsalmboek, en ook door Datteen toen een beetje werd aangevuld, maar Calvijn schrijft in dat voorwoord, en dan citeer ik, dat hij door ervaring weet dat het zingen grote kracht heeft om de harten van de mensen te bewegen en te ontsteken om met meerdere en vuriger ijver God aan te roepen en te loven. Men moet nochtans er wel op toezien, zegt Calvijn, dat het zingen niet wild of lichtvaardig gebeurt, maar met een zekere ernst en eerbied. Omdat, zoals Augustinus al zegt, er een groot onderscheid is tussen de muziek die men over tafel en in de huizen gebruikt om de mensen te vermaken, en tussen de psalmen die men in de gemeente zingt in de tegenwoordigheid van God en zijn engelen. Daar kijken we eigenlijk in het hart van Calvijns visie op het zingen van de psalmen in de eredienst. De berijmingen van Calvijn uit de eerste bundel, dat bundeltje met die 20 psalmen en lofzangen, zijn in de laatste definitieve editie integraal vervangen door teksten van Marot en van Beza. Ook de oorspronkelijke Duitse melodieën waren meestal bewerkt en soms zelfs vervangen door nieuwe composities van Guillaume Franck, die de kantoor, de voorzanger en muziekleraar in Genève was, van Louis Bourgeois en Maître Pierre. Deze melodieën zijn niet, zoals soms wordt gedacht, gebaseerd op volksliedjes uit die tijd, maar voor het overgrote deel speciaal voor de psalmen gecomponeerd. Of ze waren overgenomen uit de kerkmuziek van vroeger. Louis Bourgeois heeft zelf geschreven in de editie van 1551 dat hij gebruik maakte van melodieën uit het Gregoriaans. Zo is bijvoorbeeld de melodie van Psalm 80, oorspronkelijk voor het Joodse paasfeest bedoeld, vrijwel volledig identiek qua melodische structuur aan het Gregoriaanse paasgezang Victime Paschali Laudes. De bekendste Straatsburgse psalmmelodie die gehandhaafd bleef, dus ook in het psalmboek van Genève, is de melodie van Matthias Greiter van psalm 36... en die ook is gebruikt voor psalm 68. Die melodie zingen wij dus tot op de dag van vandaag. Hoe werd er gezongen in Genève? In elk geval eenstemmig. Meerstemmige muziek belemmerde volgens Calvijn de verstaanbaarheid van de tekst. De gemeente moest er natuurlijk erg aan wennen en erin geoefend worden om te zingen. Louis Bourgeois heeft in de al genoemde editie van 1551 ergens geschreven dat er grote wanorde in de gemeente heerste in het zingen. En dat de gemeente gewoon was het tempo te vertragen. Vandaar dat Bourgeois zich genoodzaakt zag om hier en daar wat te veranderen in de melodieën, zodat ze wat gemakkelijker te zingen zouden zijn voor de gemeente. Om de gemeente beter bekend te maken met de melodieën, maakte men in Genève gebruik van een kantorij gevormd door kantorgezanten. Die moesten voor in de kerk de nieuwe en onbekende melodieën voorzingen. Een gebruik van een orgel was er namelijk niet bij. Zoals we ook al hebben ontdekt in Calvijns uitleg van Psalm 149, was hij fel gekant tegen het gebruik van muziekinstrumenten in de eredienst. Dat stond voor hem op één lijn met wierook en kaarsen in de kerk. Roomse gebruiken die je niet meer moet willen. Voor Calvijn hoorde instrumentale muziek, net als tongentaal, tot datgene wat niet verstaanbaar is en dus niet dient tot de opbouw van de gemeente. De vocale muziek, dat is wat God in de schepping gegeven heeft. Zingen met je stem, dat heeft het primaat. Overigens is het bezwaar tegen het gebruik van instrumenten in de eredienst niet typisch Calvinistisch. Ook voor de reformatie was dat niet zo gebruikelijk. Het orgel werd alleen bij bepaalde bijzondere gelegenheden bespeeld en in afwisseling met een koor. En dat gebruik heeft Calvijn dus niet overgenomen. Dat later het orgel toch weer een rol is gaan vervullen, heeft te maken met het praktische probleem dat de kwaliteit van de gemeentezang dusdanig was dat muzikale ondersteuning geen kwaad kon. Hoe ging het nu verder met de gemeentezang en met name in Nederland? Al voor de reformatie waren er Nederlandstalige berijmingen van de psalmen, bijvoorbeeld die Delftse Psauter uit 1480. Het woord Psauter is een oud woord voor psalm. In 1540 verscheen een bundel psalmberijmingen van de hand van Willem van Zuiden van Nijenveld. Die bundel heette de Sauterliedekens. Maar na het verschijnen van de Geneefse psalmen beginnen verschillende dichters en geestelijken met het maken van Nederlandse berijmingen op die melodieën uit Genève. Dus uit de gemeente van Calvin. Zo verschijnt er in 1565 een bundel van Lucas de Heer, de Heere, een bundel met circa 40 psalmen. En die heeft de titel Psalmen Davids naar de Hebreeuwse waarheid en de allerbeste exemplaren of translatieën, liedekenswijs en dichtgesteld op de voizen en maten van Clément Marot's psalmen. Ook de dichter Jan Utenhoven berijmde psalmen naar het Hebreeuwse origineel en gaf verschillende bundels uit. Postuum verscheen de complete psalter van zijn hand. Johannes Utenhoven van Gent, de psalmen Davidis in Nederlandse zangrijmen. 1566, te Londen uitgegeven. Enkele maanden tevoren waren eveneens dus in 1566 de versificaties van Petrus Stateen uitgegeven. Die psalmen van Stateen waren uit het Frans vertaald. Deze psalmen van Stateen werden reeds bij de grote Hagepreek van 23 juli 1566 bij Gent gezongen en hebben sindsdien een snel groeiende bekendheid en populariteit verworven. Dat blijkt wel uit het feit dat er alleen uit 1566 al 5 drukken bekend zijn. Ik heb net al even aangestipt, in 1580 verscheen een complete vertaling van Philips van Marnix, Marnix van Sint-Aldegonde. Deze vertaling en ook de latere vertalingen van Joost van de Vondel en Jacob Revius hebben de vertalingen van Stateen niet kunnen verdringen, ondanks het feit dat deze berijmingen volgens vrijwel alle literatuurcritici van een veel betere kwaliteit waren. De berijming van Stateen is gezongen tot in 1773. De nieuwe berijming, die wij de oude berijming noemen, werd ingevoerd. Stateen greep dus heel duidelijk terug op het psalmboek uit Genève. Hij heeft die psalmen, zoals gezegd, uit het Frans vertaald in het Nederlands. Dus hij ging niet terug op de grondtekst, maar nam die Franse tekst als een uitgangspunt. Maar hij nam ook de melodieën over. Vermoedelijk wekte die sterke verbondenheid met het psalmboek van Genève veel vertrouwen. En Stateen sprak de taal van het volk. Overigens, misschien weet u dat, maar is Stateen in ons land nog steeds niet helemaal verdwenen. Want er zijn in Zeeland nog enkele gereformeerde gemeenten en oud-gereformeerde gemeenten. Gereformeerde gemeente in Nederland, waar Stateen nog wordt gezongen. Zo weet ik van een gemeente in Zierikzee en ook verschillende gemeenten in Walcheren en ook in Zeeuws-Vlaanderen. De kinderen op de reformatorische basisschool in Terneuzen, die leren tot op de dag van vandaag nog steeds de berijming van Stateen. Vanwege het feit dat bij Stateens berijming het ritme van de taal nogal eens niet zo goed overeenkwam met het ritme van de melodie, was het lastig om de psalmen ritmisch te zingen en werden ze daarom op hele noten gezongen. En dat is in feite een traditie die tot heden wordt voortgezet. Het psalmboek van Genève heeft dus zijn weg gevonden naar Nederland. Wij hebben vandaag in elk geval de melodieën daar vandaan. Maar niet alleen in Nederland trouwens. Ook in andere landen van Europa werd het de Geneefse psalmen ingevoerd. Zoals in Schotland, in Duitsland, Hongarije, Zevenbergen en andere landen. We kunnen niet dankbaar genoeg zijn voor dit liedboek dat God zelf in de Bijbel aan zijn kerk heeft gegeven. Een onvervangbaar liedboek, de psalmen. We zijn dankbaar voor deze erfenis die ons uit de tijd van de reformatie is nagelaten. De berijming van de psalmen en de muziek. Deze erfenis dat de gemeente een zingende gemeente mag zijn en moet zijn. In feite gaat dat nog verder terug dan op de tijd van de reformatie. Het gaat terug op Gods woord, want we zien Jezus en de discipelen in de paaszaal bijeen waar het heilig avondmaal werd ingesteld. En dan staat er, en na de lofzang gezongen te hebben, vertrokken zij naar de Olijfberg. De lofzang, dat zijn de psalmen 113 tot en met 118. God troont op de lofzangen van Israël, zegt psalm 22. Daarmee is het belang van de gemeentezang aangegeven. Het zingen van de gemeente hier beneden is het voorspel en de vooroefening voor het volmaakte loflied dat eens voor de troon van God en van het Lam wordt aangeheven. Door die grote schare die niemand tellen kan, uit alle naties, geslachten, volken en talen. Zij roepen, de zaligheid zij onze God die op de troon zit en het Lam. En de engelen rondom de troon en rondom de ouderling en de vier dieren vallen hen bij en zeggen amen, de lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. Dat betekent dat er eeuwig gezongen wordt van Gods goedertierenheden. En gelukkig als wij het ook op de leerschool van de geest in de kerk hebben geleerd om mee te zingen. We gaan nu weer luisteren naar een variatie van Jan Pieterszoon Sweelinck en wel zijn variatie over Psalm 140. Nog even iets over Petrus d'Athene. Die leefde van 1531 tot 1588. We hebben net al iets gehoord over d'Athene's werk als de vertaler van het Geneefse psalter. We weten dat d'Athene al op jonge leeftijd de leer van de reformatie was toegedaan en het evangelie preekte in de buurt van Kortrijk, dat nu in België ligt en toen behoorde bij de zuidelijke Nederlanden. D'Athene was toen nauwelijks 20 jaar oud. Ook hij behoorde bij degene die moesten vluchten omwille van het geloof. Zo kwam hij terecht in de vluchtelingengemeente te Londen, later te Emden in Duitsland. In 1555 vertrok hij naar Frankfurt am Main, waar hij predikant werd. Hij was 24 jaar. Predikant van de Vlaamse vluchtelingengemeente aldaar. Vanuit deze gemeente stond d'Athene in nauw contact met Calvijn en heeft hij hem ook persoonlijk ontmoet. Ook was er een regelmatige briefwisseling tussen beiden, waarbij d'Athene Calvijns raad en adviezen zeer waardeerde en hoogachtte. In de gemeente te Frankfurt, later in Frankentaal, heeft hij gewerkt aan het psalmboek, waardoor hij vooral bekend is geworden. Het was een vertaling van het Geneefse psalter. Het verscheen in 1566... en in de voorrede op dit psalmboek neemt d'Athene deels Calvijns voorwoord over. Hij schrijft ook waarom hij deze berijming uitgeeft. Allereerst om de band te onderstrepen en te versterken tussen de Nederlandstalige en de Franstalige Calvinisten. Die zijn één in de leer en ook in de liturgie. In de tweede plaats omdat ook het Geneefse psalmboek nog nooit was vertaald. Maar nu kan het gehele psalmboek door de gemeenten gezongen worden. D'Athene's psalmberijming wekte al snel het vertrouwen van de gemeenten, juist vanwege het calvinistische karakter van deze bundel en ondanks de taalkundige vormgeving die hier en daar wat te wensen overliet. Het convent van Wezel is eigenlijk, ja, je zou kunnen zeggen, de eerste synode min of meer die gehouden werd door de kerken van de reformatie. Het convent van Wezel in 1568 beval deze bundel bij de kerken in Nederland aan. En in 1571 werd de psalmberijming van d'Athene ook ingevoerd in de vluchtelingengemeente te Londen. En men heeft deze vermoedelijk van meet af aan niet ritmisch gezongen. En wij gaan dat ook doen en wel met psalm 25 vers 1, 2 en 3.
Een troostwoord uit den hemel voor de gelovigen. Die door den geest Gods geleid worden, zijn kinderen Gods, voornamelijk in bidden en zingen. Een waarschuwend woord uit de aarde, voor diegenen die in hun godsdienst bij het zingen gebruik maken van orgels en andere muziekinstrumenten. Die zijn hoogstens gelijk aan de slapende maagden, mij door des Heren geest aldus geopenbaard. Voor degenen die enigszins bekend zijn met onze dorpshistorie en met de perikelen rondom de invoering van het orgel op Urk, zijn dit geen onbekende woorden. Ze zijn te vinden op het graf van Hessel Snoek, visser, robbenjager, eigenaar van de op Urk wereldberoemde ijskelder en verklaard tegenstander van het kerkorgel. Hij wijde er zelfs een brochure aan waarin de belangrijkste stelling luidt dat de menselijke door God geschapen stem zich niet mag vermengen met de klanken uit het dode door mensen gefabriceerde orgelmetaal. Al met al vormen de geciteerde woorden en de opvattingen van deze markante Urker een kleine schakel in de eeuwenlange strijd rond de invoering en het gebruik van het kerkorgel. Een strijd die met name tijdens en na de reformatie nog lange tijd en met verve werd gestreden. Om de verschillende standpunten over het orgel in de Calvinistische traditie helder te krijgen, moeten we ver terug in de tijd. Orgels werden in de oudheid uitsluitend gebruikt bij wereldse festiviteiten, zoals in de arena's en amfitheaters in het oude Rome, waar dus ook christenen om hun geloof werden gedood. De aversie tegen het orgel in de oud-christelijke kerk is dus zeker niet ongegrond. Het instrument werd geassocieerd met het heidendom dat leefde voor panem et circenses, brood en spelen. Vanaf ongeveer 800 na Christus zien we twee lijnen. De Oosterse kerk hield en houdt tot op de dag van vandaag vast aan uitsluitend a cappella kerkzang. In de Westerse Rooms-Katholieke kerk zien we enerzijds een zich keren tegen instrumentale muziek, wat zich onder meer uit in het vogelvrij verklaren van troubadours en minstreels. Anderzijds zien we vanaf pakweg 900 na Christus de eerste orgels in de kerk verschijnen. Eerst in de 12e eeuw worden ook in de Lage Landen de eerste orgels gebouwd. Het orgel had oorspronkelijk niet de functie van begeleidingsinstrument. In het begin kon men eigenlijk niet veel meer dan met lange tonen het Gregoriaans ondersteunen. Later, toen de meerstemmigheid zijn intrede deed, werd het orgel technisch ook steeds meer aangepast en verbeterd. Men begon het orgel te gebruiken als een alternatief instrument, het is al genoemd. Dat wil zeggen, koor en orgel muziceerden afwisselend. Nog later, toen de meerstemmigheid een steeds hogere vlucht nam, werd ook het orgelgebruik hierop afgestemd. Uit meerstemmige vocale vormen die door het koor gezongen werden, zoals het motet en het madrigaal, ontwikkelden zich typisch instrumentale vormen die orgelliefhebbers onder ons bekend in de oren zullen klinken: canzona, ricercare, fantasia en toccata. Het aandeel van het volk, zoals bij de Rooms-Katholieke Kerk de gemeente wordt aangeduid, was reeds van ongeveer de 7e eeuw uitgebannen. Eenvoudigweg omdat de meeste mensen niet konden lezen of schrijven, laat staan de Latijnse kerktaal machtig waren. De muzikale invulling van de liturgie lag puur bij de Schola Cantorum, dat is het deftige woord voor het koor, en het orgel. Hierin ligt een belangrijke voedingsbodem voor de Calvinistische opvattingen aangaande de kerkmuziek en het orgel. Calvijn liet de gemeente weer actief bijdragen in de eredienst. Het ontstaan van het Geneefse psalter is reeds genoemd. Steeds tegelijkertijd ontdeed hij de eredienst van alle bijkomende zaken, zoals koorzang en orgelmuziek. Een overdaad aan vocale en instrumentale muziek zou de aandacht van de mensen afleiden van datgene waar het werkelijk om ging, namelijk het gepredikte woord. Uit het voorgaande kunnen we echter afleiden dat Calvijns weerstand tegen het orgel niet typisch Calvinistisch was, zoals vaak wordt gedacht. Hij staat in een lange traditie, zoals gezegd al, vanuit de oudheid. Hoe ging de ontwikkeling in de Nederlanden? We zouden kunnen spreken van een eerste orgelstrijd en een tweede orgelstrijd. In 1574 verbood de Dordtse synode het orgelspel in de eredienst, met als argument de woorden van Paulus in 1 Korinthe 14 vers 19. Liever vijf woorden met mijn verstand dan 1000 woorden in een vreemde taal. Een eigenaardige parallel wordt hier getrokken tussen het spreken en tongen en vreemde talen en het geluid uit metalen en houten orgelpijpen. Wil men deze parallel toch handhaven, dan moet men vooral verder lezen, met name vers 39, waar staat: en verhindert niet in vreemde talen te spreken. De synode van 1578 ging nog een stap verder en maande tot verwijdering van de kerkorgels. Zover kwam het echter niet, omdat de meeste kerken en dus ook de orgels eigendom waren van de magistraat, het stadsbestuur, en die staken hier een stokje voor. De kerken waren met name door de weeks sociale ontmoetingsplekken waar regelmatig attractieve orgelmuziek op last van diezelfde magistraat ten gehore werd gebracht. De magistraat zagen mensen liever in de kerk samenkomen dan in, zoals ze zeggen, tavernen en herbergen. Zodoende bleven de orgels bewaard en luwde deze orgelstrijd. Met name voor en na de dienst bleef het orgelspel in vele steden klinken. De Dordtse, jawel, de Dordtse kerkenraad besluit in 1598 zelfs, en ik citeer, orgelisten aan te stellen om meteen na den prediking psalmen te spelen. En, zo zij muzikale stukken wilden spelen, mogen zij dit doen, mits zij grave, stichtelijke stukken spelen en motetten en lichtveerdige liedekens achterwege laten. Een tweede orgelstrijd werd ingeluid rond 1640. Het ging toen niet meer over de vraag of de orgels in de kerken mochten blijven staan, maar hoe de orgels te gebruiken in de liturgie. De gemeentezang was van zo slechte kwaliteit dat er volgens Constantijn Huygens maar weinig stichting van uitging. Hij omschrijft het in zijn boek Gebruik of ongebruik van het orgel zeer beeldend. Inderdaad, het laat zich onder ons veeltijds aanhoren alsof er meer gehuild of geschreeuwd dan menselijk gezongen werden. De tonen luiden dwars ondereen als gevogelte van verscheiden bekken. De maten strijden als putemmers, de een dalende zoveel als de ander rijst. Daar werd om het zeerste uitgekreten alsof het een zaken van overstemmingen waren. Het orgelgebruik en de verschillende visies daarop kunnen na die tijd gezien worden als tweesporig. Huygens bepleit het gebruik van het orgel in voornoemd boek voor begeleiding van de samenzang. Het orgel is daar volgens hem het geëigende instrument voor, een sterk en de onwankelbaar instrument zijnde om alle voornoemde ongerijmdheden te weren en de voor te komen. Ook de bekende Maassluisse predikant uit de nadere reformatie, Aegidius Franken, is niet zozeer tegen orgels. Hij preekt zelfs bij de ingebruikname van het bekende Garrelsorgel in de grote kerk van Maassluis in 1732. Hij begrijpt dat de discussie niet moet gaan over wel of geen orgel, maar meer over de houding en de hartengesteldheid van ieder gemeentelid wanneer de psalmen worden aangeheven. En ik citeer uit deze preek: hoe onchristelijk gaat dat menigmaal in zijn werk? Hoe verward, hoe onaandachtig, hoe oneerbiedig, hoe herte en geesteloos zingt men veeltijds niet. Velen zingen alleen de woorden, zonder dat ze eens verstaan wat zij zingen, oordelende het voor hen genoeg te zijn, als ze maar hard konden schreeuwen, zonder enigszins op de tonen te letten, hetwelk men met recht een ijdel en ongoddelijk geroep mag noemen. Anderen wensen het orgel vooral voor en na de dienst en door de week te laten klinken, om zodoende de nieuwe kerkmuziek, de psalmen, het volk eigen te maken. Met name Jan Pieterszoon Zweelinck is daarin een voortrekker. Het orgel uit die dagen was vaak ook nog niet geschikt om de robuuste gemeentezang te begeleiden. Eerst rond 1640 vond een overgang plaats van polyfone, zich onafhankelijk bewegende stemmen, met de melodie ergens in het midden verstopt, naar een meer homofone wijze van musiceren. En deze kwam overwaaien uit Duitsland, waar zich uit de Lutherse traditie het basso continuo spel en het daarmee samenhangende orgelkoraal ontwikkelde. Het basso continuo spel, dat kan ik misschien wel even toelichten. Dan wordt in noten de baslijn opgeschreven met daarboven cijfers. Je zou het dus een beetje kunnen vergelijken met cijferakkoorden. De orgels werden daarop aangepast, zodat ze geschikt werden om de gemeente te begeleiden. Stemmen als de cornet en een vrij zelfstandig pedaal doen hun intrede. Ook ontstaan vanaf 1700 de eerste koraalboeken. Boeken zoals we vandaag nog hebben, zoals Worp en Drent en zo. Gebaseerd op dezezelfde basso continuo traditie. Evenwel bleven andere gezaghebbende Calvinisten zich fel verzetten tegen het orgel. Fuchsius bijvoorbeeld sprak van een dom geluid wat zich uit metalen pijpen vermengde met de menselijke stem. Anderen spraken schande van het feit dat veel organisten onkuise liederen, aanstootgevende deunen en wulpse danserieën ten gehore brachten in de kerk. De Vlissingse predikant Jacobus Hondius noemt het orgel in zijn zwart register van 1000 zonden, samen met bijvoorbeeld slavernij en dronkenschap. Anderen noemden het orgel zelfs Satans fluitenkast. Ondanks deze tegenstand bleef het orgel zijn functie behouden. In de praktijk waren de kerkenraden niet bij machten het orgelspel aan banden te leggen. De magistraten waren en bleven eigenaar van de kerkelijke roerende en onroerende zaken en dus verantwoordelijk voor het onderhoud en het bespelen van de orgels. Deze situatie en natuurlijk de welvaart van de Gouden Eeuw zorgde ervoor dat in met name de 17e en 18e eeuw een bloeiperiode voor de Nederlandse orgels en orgelmuziek ontstond. En ik hoef slechts de namen van Müller, Schnitker, Hinsch te noemen om dat duidelijk te maken. Met name de orgels in de grotere steden, dat moesten ware pronkstukken zijn. De ene stad wilde een nog mooier front en een nog groter orgel dan de andere. Vaak werd het stadswapen als kroonjuweel bovenop het orgel gezet. Denk aan de Oude Kerk in Amsterdam en de Bavo-kerk in Haarlem. Verder werd vrijwel dagelijks het orgel bespeeld. Dan breekt een andere tijd aan, de tijd van Napoleon. In het begin van de 19e eeuw werden in het kader van de verplichte boedelscheiding tussen kerk en staat de kerkelijke goederen weer eigendom van de kerk, zo ook de orgels. Zodoende werden de organisten van stadsambtenaren tot dienaars van de kerk. Daarmee versmalde de taak van de organist Er werden niet meer zulke hoge eisen gesteld aan de orgelbouw. Hiermee werd een vervalperiode ingeluid voor het Nederlandse orgelleven. De onder ons nog zeer bekende Jan Zwart spreekt zelfs van een duffe periode. Wel was vrijwel overal inmiddels het orgel aanvaard en ingeburgerd als kerkelijk instrument. Omdat de taak van de organist versmald was tot het begeleiden van de gemeentezang, kunnen we stellen dat er, hoewel anders dan Calvijn zich had voorgesteld, invulling gegeven werd aan het begrip Calvinistische eredienst. Een sobere dienst waarin de preek centraal staat en waarin het orgel zich uitsluitend bezighoudt met het evenzo sober begeleiden van de gemeentezang. De orgelstrijd lijkt ten einde. Of toch niet? Nee, niet op Urk. Er waren kerken in Nederland die het tot ver in de 19e eeuw zonder orgel moesten doen. Maar Urk spant toch wel de kroon. Pas in 1905 wordt hier het eerste orgel in gebruik genomen en wel in de hervormde kerk. De gereformeerde kerk schaft in 1910 een orgel aan. Onder protest van onze reeds genoemde legendarische plaatsgenoot Hessel Snoek, die zich vervolgens aansloot bij de christelijk gereformeerde kerk. Maar ook daar wordt rond 1939 een orgel geplaatst. Zo schrijft ook Urk historie in de eeuwenlange strijd rondom het kerkorgel en luwt eindelijk ook op ons dorp de orgelstrijd. Aan het einde van deze lezing wil ik eindigen met opnieuw een citaat. Ditmaal de slotwoorden uit het genoemde geschrift van Huygens, Gebruik of ongebruik van het orgel. Mijn gemoed is ontlast, mijn wetenschap ten einde. Leidt de kerk mijn tonen niet, mijn huis zal haar kerk zijn. Zodat te veel is, ik alleen zal haar kerk zijn. Ende zal mijn God zingen, zolang ik leven.
zijn aan het einde gekomen van deze muziek- en orgelavond. En ik wil namens de orgelcommissie u heel hartelijk bedanken en jullie dat je hier vanavond geweest bent. En ik denk dat we mogen zeggen dat al degenen die hier niet geweest zijn iets hebben gemist. Omdat we hebben mogen genieten van het orgelspel. Dat we ook heel wat informatie hebben gekregen over hoe het allemaal is gegaan in de tijd van de reformatie en daarna met betrekking tot de gemeentezang en ook de plaats van het orgel daarbij. Het was, ik denk dat we mogen zeggen, een boeiende en leerzame avond. Ik wil ook de beide organisten, Rienk Bakker en Jacob Schenk, met name heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage die ze aan deze avond hebben gegeven. Nu gaan we zo weer naar huis. Maar bij de uitgang in de hal, bij de hoofdingang, vindt u nog een boekentafel van het Instituut voor Reformatieonderzoek, die een aantal boeken heeft uitgegeven, andere artikelen die te maken hebben met Calvijn en die ter gelegenheid van dit 500-jarig jubileum, als je dat zo mag noemen, het herdenkingsjaar, 500 jaar Calvijn, zijn uitgegeven. Die zijn nu dus te koop en straks nooit meer. Daarom willen we dat ook graag onder uw aandacht brengen, dat daar verschillende boeken en ook een dvd, Hoe Calvijn ben jij, te koop zijn, of een jubileummok of iets dergelijks. En het is zo dat 20% van het bedrag wat u daarvoor moet betalen beschikbaar wordt gesteld voor ons orgelfonds. Dus als u aan die tafel nog iets aanschaft, dan steunt u daarmee ook indirect het orgelfonds van de Immanuelkerk. Eén boek wil ik even speciaal onder uw aandacht brengen. Het is een heel kloek boek. Het heet Calvijn en de Nederlanden. En dat is eigenlijk een leesboek, een kijkboek en een luisterboek in één. Een leesboek vanwege de informatieve tekst, die ook op een heel leesbare manier is geschreven. Niet al te ingewikkeld en niet al te theologisch of academisch wat het niveau betreft. Maar wel heel informatief. Het is daarnaast ook verlucht met een heleboel afbeeldingen. Als u het boek openslaat, dan vindt u nou bijna op iedere bladzijde wel een hele interessante afbeelding genomen uit verschillende oude gravures of schilderijen of andere boeken waar ze in verschenen waren. Daarnaast zit er ook nog een cd in dit boek, waarop de psalmen ook gezongen worden op de manier zoals men denkt dat het destijds in het begintijd van de reformatie ook is gebeurd. Dus Calvijn en de Nederlanden, een kijkboek, een leesboek en een luisterboek in één voor maar €25. En 20%, dus €5, is dan ook nog weer bestemd voor het Orgelfonds. Dus dit boek en ook de andere artikelen heel hartelijk bij u aanbevolen. Als u geen geld bij u hebt, dan is het ook mogelijk om een machtiging in te vullen. Dus er is geen enkele belemmering om, als u wilt, toch iets van die tafel mee te nemen. Dan wil ik graag deze avond nu met dankgebed beëindigen. Trouwe heren, wij komen tot u om uw naam eerbiedig te danken. Aan het einde gekomen van deze muziek en orgelavond, waarin we psalmen hebben beluisterd en gezongen uit de traditie van de kerk van de reformatie. En wij danken u voor die grote schat die u ons in het psalmboek hebt gegeven, maar ook voor de schat van de reformatie die ons dat psalmboek als het ware opnieuw heeft leren ontdekken en doen zingen in de samenkomst van de gemeente. En wij bidden, heren, dat dat voor ons ook een zaak mag zijn van overgave van het hart. Dat we met eerbied en verwondering vervuld worden als de gemeente uw lof mag zingen en zijn nood mag klagen. En met de woorden van de psalmen mag aankloppen bij uw genadetroon, opdat u ons uw hulp en bijstand zendt. En wij bidden met de psalmdichters mee dat u wilt omzien naar uw volk ook in deze tijd en wonderen wilt werken en uw volk wilt versterken. Bouw ook hier ter plaatse de muren van uw Sion op En Heere, geef dat we als gemeente bewaard mogen blijven bij die erfenis die u ons hebt gegeven. Dat we de waarde daarvan blijven zien, omdat het door ons heen gaat en het onze harten mag raken. Die psalmen die lieflijk zijn en harten treffen, geef Heere dat dat ook metterdaad gebeurt. En wilt u dan tronen naar uw belofte, de lofzangen van Israël, van uw zingende gemeente. We danken u dat we deze avond met elkaar mochten hebben. We danken u voor al het goede dat u ons bereidt. En wij bidden, blijft u ieder van ons nabij, ook als we deze plaats verlaten. Geef uw zegen aan jongeren en ouderen en wilt u ons bidden en danken verhoren uit genade, om Jezus wil. Amen. Ik wens u allemaal wel thuis.